Goedemorgen. Van harte welkom hier in deze uitzending. Fijn dat je meeluistert, meekijkt, verbonden bent met ons in deze kerkdienst. Een kerkdienst in een serie over opstandingsleven. En vanmorgen is het thema toewijding. Wat betekent het om te leven vanuit het geloof in de opgestane Heere Jezus? En wat is onze plek daarin? Hoe kunnen we toegewijd zijn aan dat geloof voor ons leven? Van harte welkom. We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel, uit 1 Korintiërs 15, eerst vers 1 tot 22 en daarna vers 54 tot 58. Het is een prachtig hoofdstuk waarin de apostel Paulus aan die gemeente van Korinthe uitlegt wat de betekenis is van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Broeders en zusters, ik herinner u eraan, aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen en dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. En pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven, integendeel. Ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, we verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud. En uw geloof? Zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen. Omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonden? En worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als we alleen voor dit leven hopen op Christus, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo ook de opstanding uit de dood is er gekomen door een mens. Zoals door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. En dan vanaf vers 54... En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. De zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, Wees standvastig en onwankelbaar. Zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, is het allemaal voor niks geweest, onze inzet, ons geploeter van de afgelopen jaren? Wat hadden we het allemaal mooi voor elkaar in ons land? Keurig, ons begrotingstekort was nul, het geld was over, met hangen en wurgen konden soms zelfs een extraatje van af. In november van vorig jaar was er nog een dreigende staking door leraren in het onderwijs. En nou, toen vonden we toch nog 480 miljoen euro extra geld voor het onderwijs, zodat die staking niet door hoefde te gaan. Iedereen weer blij. Wat hadden we het mooi voor elkaar. Gisteren een berichtje in de krant. Het tekort op onze begroting van dit jaar wordt verwacht op 92 miljard euro. Onwerkelijk bedrag, je kunt je haast niks bij voorstellen. En dan gaan ze nog niet eens vanuit dat na 1 juni er nog meer hulp en steun nodig is. Want dan wordt het misschien nog erger. 92 miljard. Al onze inzet om onze financiën als land op orde te houden, lijken met één klap weg. En wat voor gevolgen zal dat hebben? Voor onze economie, voor ons leven. Ander voorbeeld. We hebben hier in de Bethelkerk de afgelopen jaren zijn best heel druk geweest met de verbouwing. We hebben er acties voor gevoerd. Mensen hebben er heel veel inzet voor gegeven. En het is prachtig geworden. We hebben een hele mooie ontmoetingsruimte met een keuken waar we samen kunnen eten en koken. En waar we koffie drinken na de diensten. De zalen zijn opgeknapt. Er is zelfs een lift gekomen om ook de zalen boven goed te kunnen gebruiken. Het gebouw staat er prachtig bij met een mooie entree. Alleen de zaal moet nog wat geverfd worden en nog een nieuw dak, maar dan is het klaar. En nu is de kerk leeg. De zalen worden niet gebruikt. De ontmoetingsruimte is stil. Is het allemaal voor niks geweest? En hoe voelt het voor jouw leven? Misschien bekruipt je dat gevoel ook wel van wat ik gisteren had, kan ik morgen zomaar ineens kwijt zijn. Je werk, misschien je bedrijf, je gezondheid, de contacten die je had opgebouwd in de kerk, waar je het geloof kon delen, misschien in je gezin, je familie, contacten met kinderen en kleinkinderen, ouders en grootouders. Wat blijft er van over? Wat stelt het allemaal voor? De Bijbel geeft vanmorgen een prachtige boodschap tegenover die gedachte dat het allemaal zinloos is en alles uiteindelijk tussen onze vingers doorglipt. Door de Heer, schrijft Paulus aan die Korintiërs, zijn onze inspanningen, onze moeite zou je ook kunnen vertalen, nooit, nooit te vergeefs. En dat is een eindconclusie van een heel lang betoog. Dat zinnetje sluit aan op een hoofdstuk waarin Paulus uiteenzet hoe belangrijk het is dat Jezus uit de dood is opgestaan. Nou, we hebben er twee gedeelten uit gelezen samen. Het is een prachtig opgebouwd hoofdstuk. En Paulus wil daarmee die Korintiërs bij de kern van het geloof brengen. Dit geloof, dit leven loopt niet ten einde. Het is niet te vergeefs. Het is niet zinloos, ons leven, ons bestaan, want er is een opstanding. Weet je wat pas te vergeefs is, zegt Paulus een aantal keer in dit betoog? Als je dat geloof kwijtraakt, als je niet meer helder voor ogen hebt dat Jezus werkelijk leeft en is opgestaan, pas dan is je leven zinloos, je geloof zinloos, kap er dan maar mee. En nu denk je misschien, oh ja, daar zul je het weer hebben. Dat gemakkelijke van het geloof dat zegt, ja, het kan nu wel een beetje moeilijk zijn allemaal, maar stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, want straks na dit leven, dan komt het allemaal goed. Nu moeten we het maar een beetje zien uit te houden. Want straks wordt alles beter. En wat kan dat inderdaad ook voelen als een dooddoener. Godsdienst is opium van het volk, zei Karl Marx al. Je verzint een hiernamaals, daar kan je dan naar uitkijken met elkaar. En tot die tijd mag je mensen ook gewoon uitbuiten, want ja, hier beneden is het allemaal niet. Nou, dat is niet bepaald de boodschap die Paulus ons meegeeft vanmorgen uit 1 Korinthe 15. Want Paulus heeft het niet in de eerste plaats over de toekomst, maar over het verleden. Paulus praat wel over de opstanding, maar niet in termen in de eerste plaats van dat komt allemaal nog. Maar Paulus betoogt dat is al gebeurd. Toen Jezus opstond uit de dood, is alles anders geworden. En daar moet je als gelovige en daar mag je als mens altijd weer naar terug. En dat heeft betekenis voor ons bestaan hier en nu. Nou, laten we dat betoog van Paulus nog een beetje volgen, want hij schrijft het aan een jonge christelijke gemeente in Korinthe, een Griekse stad. Waarschijnlijk ergens in het jaar 50, 60 van de eerste eeuw. Heel kort dus op de opstanding van Christus. En in die gemeente is dat geloof in die opstanding al een beetje weggezakt. En Paulus die schrijft die brief en zegt, nou, hoe is dat nou toch mogelijk? Dat is toch de kern geweest van wat ik jullie verkondigd heb. Daarom ben ik toch de wereld ingegaan. Om te vertellen dat er een opstanding is, omdat Jezus dat heeft laten zien. Dat heb ik aan jullie verteld. En het is ook nog eens na te gaan. Die opstanding is gebeurd en velen hebben het gezien. Jezus heeft zijn leerlingen ontmoet, heeft zich kenbaar gemaakt aan ze, heeft met ze gesproken. En Paulus noemt hier zelfs een groep van 500 mensen waaraan Jezus verschenen is. Hij zegt, nou, een paar daarvan zijn overleden, maar de meeste zijn nog in leven, dus je kunt het zelfs nog navragen. Jezus is werkelijk opgestaan, lichamelijk, tastbaar en zichtbaar, uit het graf, uit de dood. Hoe kom je er dan bij om dat geloof los te laten? Nou, ik moet zeggen, het is ook niet zo duidelijk hoe dat nou gekomen is in die gemeente van Korinthe. Dat ze dat opstandingsgeloof, ja, dat bij een deel van die gemeente toch erg naar de achtergrond is verdwenen. Maar het zou maar zo kunnen dat het wel te maken had met hun achtergrond. Want in die tijd geloofde bijna iedereen wel iets in iets van een hiernamaals. De Romeinen, de Grieken, ook de Joden. Maar vaak koppelden ze dat wel los van het bestaan in dit leven. De Grieken dachten heel erg in een soort scheiding tussen ziel, de kern van je leven, wie je bent. Dat was het belangrijkste. Maar het lichaam, dat deed er ook niet zo toe. Het lichaam is eigenlijk een soort kerker van de ziel. En het hiernamaals is dan dat na alle moeite van het leven je ziel tot rust komt. En dat, ja, dat het dan wel ergens wel goed is, maar ook een beetje ophoudt. En het zou maar zo kunnen dat levensgevoel bij die Korintiërs nog heel diep zat. Je leest bijvoorbeeld in die brief van die Korintiërs dat ze heel erg druk waren met, laten we maar zeggen, de zielkant van het geloof. En van het leven met God. Ze waren druk in de weer met de gaven van de geest. En dat bloeide ook in die gemeente. Dus op zich heel mooi om dat ook te lezen. Dat de geest er echt aan het werk was. Maar het lijkt wel alsof die kant van het geloof het een en al was. Maar het gewone leven, dat deed er niet zo toe. Want je leest dat gewone leven in die gemeente ook helemaal niet goed loopt. Onbarmhartigheid. In weinig zorg en liefde voor elkaar. Paulus schrijft in deze brief ook dat mooie hoofdstuk over de liefde. Hij zegt, nou, dat als je dat mist, wat betekent het dan? Broeders die elkaar voor de rechter slepen. Incest in verhoudingen. Ach, zullen ze misschien gedacht hebben, dat is een beetje de lichamelijke kant van het leven. Dus dat doet er niet zo toe. Maar wij zijn wel heel geestelijk met elkaar. Nou, en dan zegt Paulus, jullie missen waar het werkelijk om draait. Want God maakt werkelijk in Jezus Christus alles nieuw. Schepping wordt herschepping. Het geschonden bestaan. Heel ons leven dat door de zonde ook zo ver is weggezakt. En soms zo moeilijk kan zijn. Wordt vernieuwd. In leven toen Jezus opstond uit het graf. Zijn lichaam totaal afgebroken toen hij leed en stierf aan het kruis. En het werd opgewekt. En ook nog eens in een vorm die nooit meer aan de dood wordt prijsgegeven. En Paulus zegt nou, die opstanding van Jezus, die heb ik jullie verkondigd. En dat is de garantie voor je leven. Jezus is de eersteling, de eerste die daadwerkelijk uit de dood het nieuwe leven is ingegaan. En jullie zullen volgen. Leef daar dan uit. Maak je dat nou eigen. Want als je dat kwijt bent, dan heeft geloven geen zin. Dan lig je nog in dat oude leven van zonde en schuld en teloorgaan en pijn en verdriet en eindigheid. Nou even, tussenstand. Die opstanding van Christus is dus voor Paulus de kern van het evangelie. Dat heeft hij verkondigd en daar moet je ook uit leven. Ik denk voor ons, misschien moet je ook eerlijk zeggen, ook voor ons is dat niet zo vanzelfsprekend. Om dat altijd maar weer te doen. Wij kijken om ons heen in deze wereld. En we zien van alles gebeuren. En dat nog niet zo gemakkelijk te verbinden met Jezus die de dood heeft overwonnen. Die Heer is over alle dingen. Die leeft. De macht heeft. Wat zien we ervan? Misschien voor jou ook wel eens een worsteling. Je wil het wel geloven. En je wil best terug naar die opstanding van Jezus. En je wilt daar ook hoop en vertrouwen in houden. Maar wat valt het soms tegen? De wereld lijdt. Opstandingsleven. Is het toch niet zo dat geloof in het leven na dit leven toch maar een soort speculatie is? We moeten het toch nog maar zien. Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik vind dat zelf ook wel eens moeilijk. Als je als predikant zo eens een gemeente doorgaat. En wat je dan tegenkomt. Aan zorgen, aan verdriet, aan pijn en gemis. Dan grijpt het je ook wel eens aan, heren. Maar wat komt er dan van terecht? Van die opstanding van u. Van dat nieuwe, van dat leven dat ons beloofd wordt. Kijk nou eens, wat moeten we? En soms blijft er dan toch ook niet veel meer over dan weer een stapje terug te zetten. En het ook met de psalmen maar uit te zingen en uit te bidden. Behoed mij God, want ik schuil bij u. Maar toch. Toch mogen we als gelovigen wel teruggaan naar die opstanding van Jezus. En daar troost en kracht uitputten. Toch mogen we verder komen. Want dat machtige hoofdstuk 1 Korinthe 15 over die opstanding van Jezus wordt afgesloten met woorden waarvan je een samenvatting zou geven in het woordje toewijding. Wij mogen als gelovigen, als gemeente en als mensen toch uitzien naar wat God gaat doen door terug te zien op wat hij heeft gedaan. En zo zegt Paulus het ook. Kortom, zegt hij, nou dat hele lange hoofdstuk over die opstanding, of je zou het kunnen vertalen met, daarom, vanwege die opstanding, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Paulus zegt dus iets over hoe wij in het leven mogen staan. Standvastig en onwankelbaar. Je niet uit het veld laten slaan. Niet te snel denken, het heeft geen zin allemaal. Niet te snel denken, als dingen om mijn leven wegvallen, dan hou ik ook niks over. Want standvastig zijn, dat is niet wankelen, omdat je vaste grond onder de voeten voelt. Omdat je terugvalt op wat God in het verleden gedaan heeft. Niet omdat je in de eerste plaats denkt over wat er allemaal nog mag komen, dat mag je eraan verbinden, maar je valt terug op wat al werkelijkheid is geworden. En daarom is ook jouw leven nooit te vergeefs. Integendeel, wat krijgt jouw leven een ontzaglijke waarde als je mag weten dat ook voor jou de Heere Jezus die weg naar het kruis is gegaan, dat Hij ook voor jou heeft afgerekend met zonde en schuld en dat Hij ook voor jou is opgestaan uit de dood. Jouw leven is dan al eeuwigheidsleven en jij mag weten, als Jezus dat voor mij heeft gedaan, dan mag ik hem straks ook volgen. In het nieuwe leven, dat opstandingsleven. En dan wijd ik me nu toe aan dat geloof. En ik neem me voor, als ik het moeilijk heb, als ik in verwarring raak, als ik om me heen kijk naar wat ik allemaal zie en niet kan plaatsen, dat ik terugga naar de kern van mijn geloof. Eén ding weet ik. Jezus is gestorven voor de zonde van mij en de wereld en Hij is opgestaan. Dan kun je onwankelbaar en standvastig zijn. Het tweede waartoe Paulus ons oproept is iets wat je mag doen. Zet je altijd volledig in voor het werk van de Heer. Toewijding aan die kern van het evangelie is ook kerk zijn, is gemeente zijn. Want samen staan we voor die boodschap. We gaan door. We hebben het gebouw prachtig op orde, maar we hebben het nu even niet nodig. Want we vinden nu ook weer andere middelen en andere wegen om die boodschap van het evangelie toch weer met elkaar te delen. Elkaar weer te bemoedigen, elkaar op te roepen, om er toch weer werk van te maken. En in ons steeds opnieuw weer luisteren naar de schrift, wijden we ons toe aan dat werk van de Heer, in ons bidden, in ons zorgen voor elkaar, in ons meeleven en in onze dankbaarheid aan God. En het laatste wat Paulus noemt, is een belofte. Want aan die oproep om standvastig en onwankelbaar te zijn en je echt toe te wijden aan het werk van de Heer, aan die boodschap, aan dat leven met God en met elkaar, daarvan belooft God, door die woorden van Paulus, dat dat nooit te vergeefs zal zijn. Als jij leeft vanuit wat Jezus voor jou deed aan het kruis. En als jij kijkt naar Jezus als de opgestane Heer. Dat diepe vertrouwen in zijn leven. En dan mag jij het ook weten. Niet hopen of vaag verwachten, maar weten dat door de Heer ook jouw moeite en jouw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Amen.